Hier is de Militaire Courant podcast.
Welkom bij de podcast van de Militaire Courant. Ik ben hier samen met generaal Wijnen op de Kromhoutkazerne. Generaal, fijn dat u mee wilt werken aan dit gesprek.
Ja, mooi om er te zijn. Ja.
Ja, want we zitten hier in een prachtige ruimte. Hè. Heel flexibel. Speciaal voor deze gelegenheid is het mooi ingericht. Ja, het is een podcast, dus het gaat vooral om audio. Maar er loopt ook een camera mee. Dus wie weet hoe wij er dadelijk uitzien. Ik heb u precies een jaar geleden, ik heb nog even opgezocht, op 27 februari 2020 gesproken in het kadettenkamp. Ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren.
Ja, ik kan me dat heel goed herinneren, want dat is, dat was eigenlijk het moment, dat waren de laatste weken van het oude normaal. Ja. Dus we hebben nog wel eens teruggekeken naar, ja, wat deden we eigenlijk die tijd? Waar waren we onderweg en wat waren de vraagstukken? En hoe anders werd dat, zeg maar, binnen een paar weken?
Ja, ik zit me ook af te vragen en ik weet niet hoe geheim dat is, maar ik vraag het gewoon van, ik zei het net al even, ik zie u vaak blijmoedig op verschillende plekken in het land en wellicht ook in het buitenland bij de troepen die op uitzending zijn. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Hoe startte uw werkdag? Ook toen, was het zo dat u bijvoorbeeld een rapportage kreeg van, nou, dat met corona, dat begint uit de klauwen te gieren. Met de kennis van nu, zagen we dit aankomen? Wist u eigenlijk al meer dan wij als burgers wisten? Of kunt u zich dat nog herinneren?
Nee, in die tijd was de discussie, het onderwerp waar we erg nadrukkelijk mee bezig waren, was de oefening Defender Europe 20. En dat was eigenlijk de grote oefening, NATO-oefening, waarbij de Amerikanen weer net als, zeg maar, in de jaren 80, in een soort van Return of the Forces to Germany, voor de oudere luisteraars, de Reforger oefeningen, dat concept weer gingen beproeven in het kader van de NAVO onderlinge solidariteit. En dat betekende voor Nederland een grote host nation operatie. Wij zouden die doorvoer doen vanuit de havens en dan oostwaarts. En die oefening die zou zich voltrekken in Duitsland, Polen, tot aan de Baltische Staten aan toe. En we zaten eigenlijk in die tijd, waren we in de opmaat naar een grote commanders meeting in Wiesbaden. Daar zit commander US Army Europe, om dat te coördineren. En dat was voor mij het omslagpunt. Dus de weken daarvoor wisten we dat er iets van een virus zich manifesteerde. We waren bezig met force protection measures. Zorgen dat de troepen, zeg maar, gevrijwaard zouden blijven van dat virus. En tegelijkertijd ook ervoor zorgen, dat was met name van de Amerikanen, dat zij niet het virus gingen verspreiden in Europa. Dat was de discussie.
Oké, duidelijk. Dus ja, het was nog allemaal heel erg rustig, zeg maar, in die
fase. Prematuur, want ik denk dat je zag ook de eerste verschijnselen, de eerste praatprogramma's. Inmiddels hebben we heel veel praatprogramma's en het gaat eigenlijk steeds maar over één thema. Maar ja, daar zaten we daar nog aan de vooravond. We wisten nog niet wat ons overkwam.
Ja, want even over wat er toen gebeurde. Toen we in Rukven was het, meen ik, het kadettenkamp. Want dat was in het een paar maanden was u commandant der landstrijdkrachten. Ik kreeg de indruk dat u ook met een aantal mensen kennis maakte. Maar op zich is het natuurlijk best bijzonder, want u was heel lang al in dienst. Dus heel veel mensen kende u natuurlijk al, maar dan in uw rol. Want we hebben toen ook een kadet gesproken en die was toen net 2 weken opgekomen. Ja. Dat vroeg me wel af, want na de hand hebben we nog even met die kadet contact gehad. En toen was het op dat moment gewoon allemaal thuis. Ik snap dat u niet alle 10.000 militairen individueel volgt, maar hoe is dat toen gegaan met die opleiding? Is dat thuis gegaan? Hebben we dat nu gewoon weer klassikaal opgepakt?
Nou, klassikaal opgepakt. De NLDA valt dan ook nog een keer onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dus die hebben ook nog weer andere bepalingen. Maar in zekere zin zijn we onszelf in de volle breedte aan het heruitvinden geweest. Het duidelijk was, en dat merkte ik ook in de organisatie, iedereen begreep dat wij een vitale organisatie zijn om het land zeg maar draaiende te houden. Dus waarom we aan het werk gingen, dat was voor iedereen wel duidelijk. En wat we dan moesten gaan doen, was iedereen ook wel duidelijk. Maar de grote vraag was dan, als je ergens kwam, commandant, maar hoe dan? Mm-hmm. Want binnen die anderhalve meter doen wij niet zoveel. We hebben een zogenaamde vocational job. We werken met mensen aan concrete zaken, niet allemaal achter het bureau, hè. Dat is maar voor weinigen weggelegd. Het merendeel is gewoon aan het werk in groepsverband, in teamverband, bezig aan het gereedstellen of de inzet. Ja, en dan in een voertuig zit je echt binnen 1,5 meter. En dan kun je wel een glazen scherm ertussen plaatsen, maar als de rijinstructeur wil ingrijpen, ja, dat gaat dan niet zo goed. En dan ruil je de ene veiligheid voor de andere veiligheid in. Dus we zijn onszelf op kazernes, in bedrijfskantines, in legeringsgebouwen, in leslokalen, hebben onszelf heruitgevonden. Omdat er, en dat heb ik ook vanaf het begin duidelijk gemaakt, wij zijn er als last organization standing of last line of defense. Dus civiele hulpdiensten, die zijn eerst aan zet en als het moet, springen wij bij. Maar daar moet je ook wel voor trainen. Je moet daar blijven opleiden. Je moet werken aan je certificering om dat ook te kunnen blijven doen. Ja. Dus ja, alleen maar wachten en inzetten is niet een optie. Dat hele traject daarvoor is nodig. En dat geldt ook voor al die bedrijfsvoeringsprocessen. Alle collega's in het materieel logistieke domein. Die reservedelen moeten blijven stromen. Goederen moeten blijven stromen. Dus van zeg maar de tip op de speer van de militairen die het doen, tot aan de back-office en de laatste logistieke medewerker die in de inkoop zit, dat hele systeem moest blijven draaien. Ja, en dat deed het.
Precies, want dat deed het. Ik kan me voorstellen dat je enerzijds vanuit de legerleiding of de landmacht of vanuit Defensie daar inspirerend mee bezig was. Maar het moest ook gewoon op de werkvloer opgepakt worden.
Ja, en daar zat die hoe dan vraag. Dus, en dan gingen we dus naar de instructeurs op het OTC rijden. Ja. Oh, by the way, het OTC rijden lag ongeveer in het hart van het gebied wat het zwaarst getroffen was. Dus daar zit dan systeemvragen, hoe ga je dat dan allemaal oplossen? Maar er zitten ook vragen uit de leefwereld. Ik ben net mijn beide oma's plotseling kwijtgeraakt en ik moet nu bewust binnen 1,5 meter van een aantal leerlingen, waarvan ik niet weet wat hun herkomst is. Ja, daar moet je over spreken met mensen om ze het comfort te geven dat we verantwoord bezig zijn. En dat doen we tegen de rand van wat mogelijk is. Omdat dat denk ik inherent verbonden is aan het werk dat we doen. En dat was spannend voor heel veel mensen. Dat was ook spannend voor mij als commandant.
Ja, begrijp ik. Omdat u zeg maar de juiste toon aan moest zien te slaan richting uw collega's. Van enerzijds moest u voorwaarts, maar anderzijds moest u ook empathie tonen. Kan ik me voorstellen.
Ja, beide. Er viel net de term blijmoedigheid. Ik denk dat de commandant reëel hoop moet bieden. Zicht op wat zeg maar binnen handbereik ligt en wat verder. Als ik alle beren op de weg opsom en ik ken ze denk ik allemaal. Mm-hmm. En de beren op de weg die ik nog niet ken, die worden mij echt dagelijks aangereikt. Ja, dat is mooi. Daar moeten we oplossingen voor verzinnen. Maar we moeten wel voorwaarts ontwikkelen en bewegen. Dat is wat we moeten. En niet voor onszelf, maar omdat dat nodig is voor Nederland.
Ja. Het valt me op dat we nu toch de hele tijd al over corona hebben. Terwijl dat absoluut een onderwerp is waar ik met u ook over wilde hebben. Maar er zijn ook nog andere dingen. Dus ik ga nu een vraag stellen. Maar misschien komt ongeveer toch corona weer aan bod. Alhoewel dat geen probleem is. We hadden net over dat we elkaar een jaar geleden spraken. U heeft een ronde gemaakt langs de verschillende onderdelen. Ondertussen geeft u ook gewoon leiding aan de landmacht, lijkt me. Maar als u nu terugkijkt, wat heeft u het meeste indruk gemaakt? Als u de ervaringen die u het afgelopen jaar heeft opgedaan.
Ja, dan is dat de veerkracht, de toewijding van al die collega's die zeg maar op dagelijkse basis bijdragen aan de output van de landmacht. En natuurlijk zijn er heel veel discussies. En natuurlijk, corona heeft een major impact, zou ik zeggen. Maar de missies gingen door. Ondertussen gingen we ook gewoon naar Litouwen, naar Afghanistan, naar Irak. Litouwen, niks is meer normaal. Hè. Dat was normaal gesproken zeg maar 3,5 maand, 2 weken verlof. Dan nog 2 maanden en dan was je klaar. Nee, dat is nu 7 maanden aan 1 stuk. We kunnen het ons niet veroorloven om daar nog een verlofperiode in te bouwen. Quarantaine vooraf, quarantaine achteraf. En de families thuis, opa en oma, die passen niet meer op de kinderen. En kinderen gaan ook niet meer naar school. Dus de impact is niet 2 keer zo groot, maar is misschien wel 4 keer zo groot. In de volle breedte zie ik dat iedereen, dus zowel de collega's, militair, burgers, maar ook de thuisfronten zich aanpassen. Met een soort van toewijding, omdat iedereen zich realiseert dat wij nu echt aan zet zijn om Nederland in de volle breedte te helpen. Het zij met al die dreigingen in de buitenwereld waar we aan het werk zijn, maar vooral ook in Nederland zelf.
Ja. Okay, want ik had het net over leiding geven en ik las ergens dat u dat deed vanuit de kamer van uw dochter. Maar misschien ben ik dan te veel verpest door films en kunt u mij even weer wakker schudden. Want is er niet een situation room of een briefing die u regelmatig krijgt? Of zijn er andere mensen mee bezig? Hoe gaat dat in zijn werk? Want u praat nu met mij, maar er gebeuren ondertussen ook heel veel andere dingen in de wereld. En wordt dat door anderen in de gaten gehouden? Of hoe werkt dat?
Ja,
ook in coronatijd.
Ja, ik ben natuurlijk de eindbaas landmacht. Maar ik hoef het niet alleen te doen. Hè. We hebben zo'n 22.000 collega's die allemaal in dat groene uniform, of in ieder geval als burger verbonden met de landmacht, hun stinkende best doen. En dan hebben we staven. Staven zijn natuurlijk het verlengstuk van de commandant. Mm-hmm. Dat weet iedereen. En in dit bijzondere geval hebben we het Territoriaal Operatiecentrum. Wat op dagelijkse basis volgt wat er in Nederland gebeurt aan activiteiten. Oefeningen, verplaatsingen, transporten, inzetten. Host Nation Support. Dat was aangekondigd in de Defensie Nota 2018 dat we dat misten. Dat was vlak voor diezelfde oefening Defender Europe 20, IOC, in Amersfoort, in het Battle Lab. Ja, dat is in een heel snel tempo volwassen geworden. Want op diezelfde, nou dat was zeg maar rond 6 maart was dat, dat we zagen dat de schepen van de Amerikanen nog wel naar Vlissingen kwamen, afgetankt werden en weer teruggingen, onverrichte zaken huiswaarts. Ging dat territoriale operatiecentrum om naar een setting waarin we eigenlijk alleen maar sturing gaven aan al die detachementen die in Nederland aan het werk waren. In de ziekenhuizen, in de voedselbanken. We hebben noodopvang voor asielzoekers gedaan. Nou, in de volle breedte. En dat werd en dat wordt vanuit het territoriaal operatiecentrum wordt dat aangestuurd. Dus ik zit hier ook in de comfortabele gedachte dat ze daar fijn aan het werk zijn. Het gonst van activiteiten. En als het echt spannend wordt, dan krijg ik een mededeling of een melding dat we op commandantenniveau dat er een interventie nodig is.
Duidelijk. Goed, dus oké. Dus de mensen kunnen thuis rustig slapen. Er zijn meerdere mensen dan alleen generaal Wijnen die het allemaal in de gaten houden.
You bet, ja.
Oké,
ja.
Dank. Nou, dat is goed om te horen. Even kijken. Over corona wil ik toch nog even een praktisch beeld krijgen van de inzet die Defensie en dan bijzonder de landmacht heeft gehad. Want wat me gewoon opviel is dat er enerzijds gebeurde feitelijk dingen en anderzijds heb je de publieke opinie en de media dingen die erover zeiden. Ik kan me herinneren dat aanvankelijk kwamen er op een gegeven moment stemmen op waar is Defensie? Waarom doet de landmacht niet? Die hebben toch allemaal verpleegkundigen die gewoon zitten te wachten tot ze iets moeten doen? Hè? Hoe was dat voor u om dat zo te horen? Dan, mijn eigen ervaring is als je ergens iets van af weet en je hoort anderen over praten, dat soms best wel eens shocking is. Hoe was dat voor u om daarmee om te gaan?
Nou ja, shocking. Volgens mij leven we in een tijd dat iedereen meningen heeft en die ook vrij deelt. En dat kan worden gedeeld via social media of via media. Nou, dat is wat het is. Ik denk dat een van de belangrijkste PPP's, hebben we het dan vaak over, profile, posture and presence, hoe straal je uit, is er een van rust en kalmte. Uh-huh. En ik denk dat dat ook wel gewaardeerd is in Nederland. Hoop hectiek. En dan kwam Defensie erbij. En dan ontstond er een soort van kalmte. Dat zag je ook vaak daar waar wij dan zeg maar bijsprongen. Dan was het, dan hadden de civiele instantie het al niet meer helemaal in grif, niet helemaal in controle. En dan zag je dat we mensen, en dat zijn al die collega's die gepokt en gemazeld zijn in al die inzetgebieden, ergens binnenkomen en dan zeg maar oké, nou laten we eens even kijken wat is de situatie. En een tweede element toevoegen, dus rust en kalmte en actieintelligentie. En ook met een bepaald gezag. Dus aan het werk gaan in rust en kalmte. Laten we het grote probleem wat hier is nou eens langzaam opeten. Bij een kleine beetje, how to eat an elephant by bits and pieces. En daarmee een uitgang gaven voor al die civiele collega's die hun stinkende best doen in de verzorgingsverpleeghuizen, in de ziekenhuizen, waar ook. En een soort van way out creëren. We zagen het ook bijvoorbeeld, en dat is wat ik zag, dat we vooral in planning, organisatie een steen hebben bijgedragen, command and control. Bijvoorbeeld in het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Waar uiteindelijk twee oversters het systeem hebben neergelegd wat we kennen vanuit de inzetgebieden. De Patient Evacuation Coordination Cell heet dat dan. Maar wat eigenlijk is, dat we al die hospitaaltjes die we dan in zo'n inzetgebied hebben, als er een calamiteit is geweest, dat de patiënten worden verdeeld, zodat al die hospitalen weer op groen gaan. Ja, dat hebben we in de kern natuurlijk ook gedaan in Nederland. En dan is het mooi dat vanuit dat gezag, en dat is al wel typisch militair, dan zie je twee dingen. Al die studenten, vierdejaars, vijfdejaars, die dat zeg maar LCPS bemannen, praten Milspeak. Die hebben het dan over een battle captain en een battle update brief en dat soort termen. Dus dat is mooi. En de tweede, vreemde ogen dwingen. Dus dan stonden er een aantal artsen, verplegers bij een koffiezetapparaat achter in de ruimte. En dan zei de overste, willen we even opletten? En dan horen we later terug. Dat is voor het eerst. Het is voor het eerst dat ze gewoon luisteren. En ik denk dat zeg maar, die rol een hele belangrijke is. Als antwoorden op de vraag, ja, waarom doet Defensie niks? Defensie heeft heel veel gedaan. In de eerste golf, de tweede golf en nu weer.
Precies, inderdaad. En ik begreep ook dat van uw eigen achtergrond en de Achterhoek, dat daar ook een ziekenhuis was waar extra goede banden waren, omdat daar ook artsen waren die ook mee op uitzending waren geweest. Ik kan me voorstellen dat in zo'n omgeving dat het dan extra goed of makkelijk gaat.
Nou, laten we in ieder geval even vaststellen dat ik niet uit de Achterhoek kom.
Oh, sorry.
Voor alle luisteraars uit het oosten des lands.
Ja. Ik dacht, u keek in Nederland, ik dacht, wat kijkt de generaal ongemakkelijk, maar nu begrijp ik het.
Nou, ik moet het voor mijn eigen achterban doen. Als de Achterhoek met Twente wordt verwisseld, ja, nee, dan trekt dat geen volle zaal. In ieder geval in mijn regio niet. En ik ondersteun dat ook. En ik hou enorm van Achterhoekers. Maar nou, we houden als Twentenaren ook enorm van onszelf. Nou, laten we dat al gezegd hebben.
Mag ik sorry zeggen? Dat vind ik altijd lastig. Maar nu is het volgens mij gepast.
Vooral die tukkers? Ja, dat mag. Ja, dat is in dank aanvaard. Deze excuses. Nee, maar even. Kijk, wat je in het begin zag. Dat het hele systeem. We hebben natuurlijk een decentraal systeem. Verlengd lokaal bestuur. De vraag is of dat in een grote crisis altijd goed werkt. Nou, daar heb je andere instanties voor om dat allemaal te gaan onderzoeken. Maar wat je in het begin zag, omdat er geen systeem was, dan belden bestuurders, belden politici, et cetera. En je kunt je achteraf afvragen, daar waar we in die eerste golf in de absolute paniekstand, hè, want je kunt met de kennis van nu kun je daar makkelijk over oordelen, kwamen wij in een aantal ziekenhuizen terecht waar we echt het verschil hebben kunnen maken. Maar waren dat van al die 80 ziekenhuizen precies de ziekenhuizen waar de nood het allerhoogst was? Ja, dat weet ik niet. De nood was in ieder geval hoog en we hebben bijgedragen. En dan zag je in de tweede golf dat we dat hebben we gewoon verstandiger gedaan. Minder verschillende ziekenhuizen, dus minder versnippering. Maar eigenlijk gewoon een deel van het UMCU hier als een soort van nationale overloop voor coronapatiënten, voor zowel een cohortafdeling als de intensive care, daar heel geconcentreerd ingezet. Dus dat heb ik in de afgelopen periode gezien. En dan wordt een ziekenhuis in Twente wordt niet bevoordeeld. Er wordt natuurlijk wel, soms wordt er ingespeeld op sentimenten. En dan is het niet mijn sentiment, maar onze minister komt ook uit Twente. Ja. En niet uit Achterhoek. Dus uit Goor. Dus dan wordt, ja, er lopen via allerlei lijnen. Wordt dan getracht soelaas te bieden. Nou, laten we in ieder geval vaststellen dat van alle ongeveer 300 medics die hadden kunnen worden ingezet, ja, die zijn echt allemaal ingezet. En het merendeel is dat nog steeds.
Ik probeer me daar een beeld bij te vormen. Want het bijzondere is dan de medics. Die werken dan samen met burgerverpleegkundigen en artsen. De zorg voor de patiënt, dat is wat ze delen. Maar voor de rest zijn het vaak totaal andere achtergronden. Hè? Volgens mij zijn er hele mooie menselijke ontmoetingen geweest. Misschien ook botsingen, maar ook verbroederingen. Ja, heeft u daar iets van meegekregen?
Ja, daar komen twee werelden bij elkaar. Dat is ook wel mooi. Er zitten verschillen, maar er zitten ook vooral veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld op het gebied van professionaliteit in de zorg. Al onze medics, AMV'ers, AMA's, dus de algemeen militair verpleegkundigen en de algemeen militair arts, die zijn BIG geregistreerd. Dus die voldoen aan civiele geneeskundige normen. Dus die vinden elkaar dan vrij snel. Maar wij zijn natuurlijk vooral trauma opgeleid. Op het gevechtsveld ontstaat een verwonding. En dan is het eigenlijk het systeem om zo'n collega die gewond is in een actie zo snel mogelijk op een operatietafel te krijgen. Dus te stabiliseren, de verwondingen zeg maar te stabiliseren, zodat hij zo snel mogelijk hij of zij op een operatietafel terechtkomt. Dat is wat anders dan het verplegen van patiënten met een corona-aandoening. Dus ook onze collega's hebben enorm snel moeten bijleren om zeg maar die zorg te kunnen bieden in deze specifieke situatie. Ja. Dus over en weer leren.
Oké, helder. Goed, dan nog een laatste vraagje over corona. Dat was al vrij recent toen er wat geweldsincidenten waren van mensen die corona en de avondklok en alles wat erbij horen zat waren van moeten de landmacht inzetten. Nee, laten we dat maar niet doen, want die kunnen niet de-escalerend werken. Op zich was het zo dat al lang de marechaussee hielp, hè, dus Defensie was de facto al bezig. Maar hoe ziet u dat? Kunnen mensen van de landmacht de-escalerend werken?
Nou ja, ik zag twee dingen. En ik verwijs naar een filmpje wat ik gemaakt heb als reactie op die hele roep om de meest wilde inzetten. En dat ding ging viral. Dat was iets wat ik nog niet echt meegemaakt had. Dat werd breed verspreid. En de essentie van mijn betoog was, wij kunnen dat. Wij zijn de last organization standing. Dus als de politie omvalt, de marechaussee omvalt, dan kunnen wij echt optreden. En dat doen we bijvoorbeeld in de West. Compagnie in de West is getraind in het, dat heet dan, beteugelen van woelingen. En dat kunnen we prima. En ook zonder die specifieke opleiding zijn we in al die missiegebieden voortdurend aan het deescaleren. Ja. Dus dat we het niet zouden kunnen, heb ik ook in dat filmpje gezegd, dat is echt waanzin. We kunnen dat prima. De vraag is of je het moet willen. En dan kom je aan de kern van de parlementaire democratie die we zijn. Willen wij het leger inzetten tegen de burgers? Nou, ik kom terug op wat ik net zei. Als de politie omvalt, de marechaussee omvalt en de totale anarchie breekt uit, en we krijgen een aanwijzing dat we dat moeten doen, dan gaan we dat doen. Maar dat is dan ook wel het allerlaatste wat je moet willen. En ik heb daar, zeg maar, dit ferme standpunt uitgedragen. En ik denk dat dat voor iedereen, politici, burgers, ook onze eigen collega's, goed was om even te weten waar we ook alweer staan in dit deel van het spectrum.
Duidelijk. Nou, voor mij is dat in ieder geval ook helder. Dan wil ik nu even corona achter me laten. Ik hoop dat wij als samenleving dat snel ook kunnen doen, maar in dit gesprek in ieder geval.
Laten we een poging wagen.
Ja, precies. Nou, ik ga het over de defensienota hebben en dat gaat tot 2035. Ja, ik ben een optimist, maar ik hoop dat in die periode ook corona een keer niet voorkomt. Ik heb daar een vraagje over. Over de defensienota geeft dus echt een visie van de komende jaren. Ik dacht wel telkens, ja, moet ik daar de generaal nu mee? Moet ik dat met hem bespreken of moet ik daarvoor naar Den Haag gaan? Maar goed, er zitten ook landmachtaspecten in. Hè, dus,
absoluut.
Wat me eigenlijk opviel is dat er heel veel verschillende dingen geadresseerd werden. Over technische ontwikkelingen, internationale ontwikkelingen. Maar wat er eigenlijk heel prominent in stond, en dat vond ik eigenlijk zo ontwapenend qua eenvoud, was personeel. Gewoon mensen hebben om het allemaal te kunnen doen. Dat een van de meest kritische factoren waren. Was ook een van de icoontjes die ik zag. Daar hoor ik al jaren over de vulling van defensie en landmacht. En daar is ook heel veel mee gebeurd. Maar hoe kunt u ons vertellen hoe op dit moment de vlag erbij hangt qua personeel?
Dat kan ik. Als we daarna maar teruggaan naar de Defensievisie 2035.
Ook zijn nota, hè? Of
het... Nou, ja. Het is ook wel goed, want het onderscheid is vaak lastig. Een visie is een lange termijn blik, 15 jaar vooruit. En een nota is eigenlijk wat we daarvan in de eerste 4 jaar gaan doen. Meestal aan het begin van een nieuw kabinet. Nou, dan gaan we binnenkort naar de stembus. Dus er zal echt een nieuw kabinet komen met een nieuwe defensienota. Maar dat is dan wel, wat mij betreft, gebaseerd op wat we in de defensievisie eigenlijk opgeschreven hebben. En dat is en dat kan ook aan de commandant landstrijdkrachten worden gevraagd, want dat hebben we als defensieleiding met z'n allen opgeschreven, besproken. We hebben wat dat betreft een drukke zomer gehad. Mm-hmm. De minister heeft gezegd van ik wil een aantal sessies hebben met de commandanten om met elkaar te doorleven wat daar nou precies staat. Dus nou, we konden toch niet op vakantie. We zouden niet meer over corona hebben, maar voor some odd reason gingen we niet op vakantie. Dus we hebben gewoon doorgewerkt en dat document gemaakt. Dus laten we daar zo nog wat over zeggen. De bemensing van de organisatie. We hebben natuurlijk, ik ga weer niet corona zeggen, maar vanaf februari zie je een scherpe scheiding ten opzichte van daarvoor. We zaten in een economische hoos. Dat zaten we al een lange tijd. En in februari was het percentage werkloosheid. Werkloosheidpercentage in Nederland was zo rond de 3,8, 3,9%. En volgens economen is dat bijna niet mogelijk. Dan heb je werkelijk alles van de bodem geschraapt qua inzetbare arbeidskrachten. En traditiegetrouw hebben wij het dan als defensie gewoon lastig. Onze mensen, goed opgeleid, gewild in het bedrijfsleven, die gaan dan ergens anders werken. Nou, daar zien we nu echt een kentering. En al vrij snel. En laat ik het heel concreet maken. Op 1 januari dit jaar hadden wij zo'n 700 mensen meer in dienst dan 1 januari vorig jaar. Dat zijn dan wel mensen die vaak in opleidingen zitten. Het is niet zo van, nou, trek een pak aan en dan kun je je ding doen. Maar die mensen zijn in opleiding. Opleidingsinstituten zitten ramvol. En dan van de mensen die we nodig hebben, heb ik de focus gelegd op onderofficieren. De KMS is geoutilleerd om uitgerust om zo'n 500 onderofficieren per jaar af te leveren. Dat zijn er nu 800. En we gaan proberen dit jaar er nog meer uit te persen. Zodat we niet alleen de vervanging hebben van de mensen die ons gaan verlaten. Maar ook de achterstanden inlopen. En in dit tempo zijn we echt in 3-4 jaar zouden we eigenlijk weer bemenst zijn. Waarbij techneuten blijft natuurlijk een schaarste. Medics blijft een schaarste. Omdat dat ook in de zorg en in de samenleving een schaarste is. Maar met de maatregelen die we nu ingezet hebben, is het bemensingsvraagstuk is echt anders geworden. Ik zie mensen terugkomen, herintreders. Ik zie het irregulier verlopen en mensen die voortijdig hun contract opzeggen omdat ze een mooie positie kunnen krijgen bij een bedrijf. Dat zie ik eigenlijk helemaal gereduceerd zijn. En mensen waarderen ook weer een zekere mate van vastigheid. Dat is een logische reflex op een crisis. Als ik kijk naar onze medewerkers tevredenheid, dat is een brede enquête die we Defensie breed doen. Zie ik de verloopintentie afnemen. Door de vraag, gaat u solliciteren? Heeft u de afgelopen periode gesolliciteerd? Dat neemt enorm af. De waardering om hier weer te werken neemt verder toe. Dus dat zijn goede tendensen. Waardoor we zeggen dat het nog meer maatregelen treffen op het gebied van bemensing is eigenlijk niet nodig. We moeten alleen het geduld hebben dat het even duurt voordat al die collega's ook daadwerkelijk bij de eenheden zijn.
Ja, duidelijk. Alleen, ja, wat inderdaad over de defensievisie, niet de nota. Maar daar staat het wel gewoon in, hè, in die visie. Maar ik zat te denken van, ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment wat wringt op de arbeidsmarkt. Maar los van dat er nu een positieve ontwikkeling is, waardoor er meer mensen kunnen komen. Maar ook structureel kun je toch heel veel dingen doen. Je bent bijvoorbeeld met reservisten bezig, allerlei bijzondere contracten. Maar toch staat dat in de nota, dat of in de visie, dat een groot probleem is. Dus dat is gewoon iets wat de komende decennia een aandachtspunt zal moeten blijven. Dat is de inschatting.
Nou ja, ik denk dat we het onderscheid moeten maken tussen de korte en de wat langere termijn. De korte termijn, dat is het vraagstuk wat we net besproken hebben. Voor de langere termijn zegt de defensievisie ook dat we naar een ander human resource model gaan. Dus de bemensing gaat flexibeler worden. Met een kern van militairen, daaromheen een kern van militairen in de ondersteuning, bijvoorbeeld in het opleiden en trainen, begeleiden, die weer een rol kunnen spelen in die militaire kern. Daaromheen een schil van reservisten en daaromheen een schil van bedrijven die ons helpen om al dat werk te gaan doen. Maar dat betekent dat we ook andere contracten krijgen, andere carrièregangen. We willen gaan regionaliseren, dat mensen niet meer de noodzaak voelen om elke keer te gaan verhuizen. Ja, dat is eigenlijk parallel aan de defensievisie nu in gang gezet. En daar zijn we ook als commandanten mee bezig om dat gewoon ingevuld te krijgen. Dus even los van de defensievisie betekent dat we een modernere werkgever worden op die arbeidsmarkt. En dat we ook een flexibelere output gaan zien die veel meer past bij de beleving anno nu. Want voor de langere termijn zien we natuurlijk dat in de bevolkingsopbouw, ja, we gaan vergrijzen. Dus de beroepsbevolking die neemt op zich tot 2040 niet af, daarna wel een beetje. Dus we moeten kijken waar we werk kunnen laten uitvoeren door machines. Dus de man-machine interface die gaat echt veranderen. Is dat nieuw? Nee, dat is helemaal niet nieuw. Want als we kijken naar de omvang van landmachten in de Tweede Wereldoorlog, naoorlogs, et cetera, zie je een trend om steeds meer arbeidsextensief te worden. Vroeger werd wel eens gezegd, je hebt bemande wapens en je hebt bewapende mannen. Maar dat kun je niet zeggen dat dat een 0 of een 1 is. Dat schuift langzamerhand op en dat geldt ook in het landdomein. Dus we zullen, wat mij betreft, niet meer mensen nodig hebben, maar met hetzelfde aantal mensen gewoon een grotere output krijgen door bijvoorbeeld het inmengen van technologie. Nou, dat is de trend die we ook onderkend hebben voor de defensievisie.
Helder. Nog een ander vraagje over de defensievisie. Daar staat ook vermeld, ja, de vijand, hè? Wie is de vijand? En dat zich dat ontwikkelt en Rusland en China worden expliciet genoemd. Ja, Sting had een mooi lied. I hope the Russians love their family too. Het is een groot land, Rusland. Er gebeurt van alles. Er komt heel vaak in het nieuws dat er gewoon ook dat ze concreet dreiging richting ons hebben. Maar ik zit me wel eens af te vragen, gewoon vanuit Rusland gedacht, zijn wij een bedreiging voor hun? En is het niet zo dat toen de NAVO uitgebreid werd naar het oosten, ja, dat ook voor de Russen iets was wat heel dreigend voelde? Ik zit me wel eens af te vragen, is er nog een dialoog met Rusland? Of staan we tegenover elkaar? Is er eigenlijk weer een soort koude oorlog?
Nou ja, het gaat niet de goede kant uit. En kijk nou bijvoorbeeld de machtswisseling in Amerika, van de president Trump naar president Biden. Ja, je ziet wel een stukje realpolitiek ontstaan. En ik denk dat we ook hier iets uit het moment moeten stappen in wat breder moeten kijken. Kijk, wat we zien is dat dreigingen toenemen en steeds dichterbij komen. En onvoorspelbaarder worden. Als ik ergens een lezing geef, wil ik nog wel eens mensen meenemen in mijn loopbaan. Nou, ik ga volgens mij ga ik mijn 38e jaar straks in. En dan heb ik het over systeemschokken die we niet zagen aankomen. Dat begon met de val van de muur. Daarna gingen we die vredesmissies allemaal doen. 9-11, met de opkomst van het internationaal terrorisme. Vervolgens de Krim in 2014. We hadden net in Sochi hadden we de winterspelen gehad. Ja. We dronken een biertje met Poetin. Dat vonden we dan toch ook wel merkwaardig. Maar daarna stond de wereld in de fik. En MH17 was daar, denk ik, het tragische voorbeeld van, om dat nog eens te onderstrepen. En vervolgens met een pandemie. Ja, dat hadden we wel beschreven, maar dat zagen we ook niet aankomen. Dus de dreigingen zijn heel verschillend. Dus om te zeggen van, nou, we moeten ons op deze dreiging, dat weet ik niet. Wat we moeten doen is zorgen dat we weerbaar zijn. En dat zijn we onder andere door een sterke defensie te vormen. En dan hebben we ook allemaal elementen als de NAVO's hoeksteen van onze bondgenootschappelijke verdediging. Amerika kijkt misschien wel primair naar China en vraagt van Europa om zeg maar die solidariteit ook te onderstrepen. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Dus als Europese landen bij te trekken. Nou, dat is wat zeg maar die defensievisie ademt. En dan is het ook niet onlogisch om bijvoorbeeld nu te streven naar, nou, zullen we eerst eens proberen, Nederland zit niet helemaal in het linker rijtje van bijdragers. Nou, zullen we eerst eens proberen om naar het Europees gemiddelde te gaan. Dan zijn we zeg maar, in de middenmoot van Europa. Dan zijn we trouwens als Europa nog steeds ten opzichte van Amerika, zijn we de niet-Europese, de niet-EU, NAVO-landen, die dragen substantieel bij. Dus ja, je kunt als EU daar nog naar kijken. Maar zullen we dat nou eens als eerste doen? En dan zegt iedereen, ja, maar zo'n defensievisie, we vragen om een verdubbeling van de defensiebegroting. Ja, jongens, er is ook wel wat aan de hand. Er is echt wel wat aan de hand. Er is echt wat te verdedigen, te beschermen wat ons dierbaar is. En dat je dat daar zelf voor verantwoordelijk bent, lijkt me een hele normale zaak.
Ja, ik wil daar met u nog als laatste inderdaad ingaan even over de norm van 2%. Dat is mooi, denk ik, met de verkiezingen die eraan komen. We gaan het niet over politiek hebben, maar gewoon over wat dat voor de krijgsmacht betekent. Maar ja, men, toch even terug naar Rusland en China, vooral eigenlijk dan Rusland. Snapt u mijn gedachten of ben ik een dromer? Want ja, als je ik ga ervan uit wat we horen, dat de feiten zijn, even voor het gemak. Ja, dan is er heel veel dreiging en gebeuren ernstige dingen. Dus moeten we ons inderdaad daarop voorbereiden. Maar zijn er nog andere wegen om met een dialoog te komen? Of...
Nou ja, volgens mij is het en-en. Moet je de dialoog zoeken en voeren. Dat is wel aardig. Vroeger is er wel eens een denker geweest die had het over de nucleaire strategie en over escalatieladder. En die had 24 stappen tussen zeg maar het begin van een discussie, wat nog niet een zeg maar een conflict is, tot en met een all-out nuclear war. En er zaten 24 stappen tussen. Kijk, je moet natuurlijk wel zorgen dat je al die trappen, op al die treden een stap kunt zetten. Afschrikking werkt alleen als je ook echt iets substantieels te melden hebt. Heb je dat niet, dan in diezelfde realpolitiek heb je niet zoveel te zoeken in die dialoog. En het lastige is, als het dan een keer, zeg maar, periodes van dooi in die Koude Oorlog vroeger en nu is die relatie met Rusland ook op en af. Daar kun je als defensieorganisatie niet op reageren. Want tegen de tijd dat je je vredesdividend geïnd hebt en het gaat allemaal weer een beetje mis, ja, dan sta je met lege handen. En we kunnen veel, maar een krijgsmacht vormen binnen een jaar die echt weer mee kan in zo'n, nou ja, zo'n dreigingsomgeving, ja, dat is heel lastig. En ik denk dat dat voor veel mensen wel herkenbaar is, is een metafoor die ik ontleend heb aan Sir Christopher Lamb. Dat is de oude veiligheidsadviseur van Tony Blair. Die zei, ja, het is anno nu alsof je in een hele donkere, grote donkere ruimte bent. En we zijn op zoek naar een stip op de horizon. En plotseling gaat er een deur open. Want daar is de dreiging. Dus dan gaan we ons daar, gaan we kaders bedenken en dan gaan we daar naartoe. Nee, we zijn net op weg. Gaat de deur dicht en gaat aan de andere kant gaat de deur open. Dus nou, wij gaan dan de focus verleggen. Dan gaan we daar naartoe. En we zijn net onderweg en de deur gaat dicht en dat gaat zomaar door. En dat is denk ik een verbeelding van die wisselende dreigingen. Waar elke keer, als het er toe doet, wordt gezegd van nou, Defensie, jullie moeten bijspringen. Ja, maar dat vergt natuurlijk wel een inspanning om dat dan te kunnen.
Goed, dus eigenlijk samenvattend zegt u van we moeten gewoon zorgen dat we voor alle scenario's of veel scenario's gewoon klaar zijn. Dus dat we...
Ja, of we zeggen, en dat is natuurlijk een uitkomst van de van straks de verkiezingen. We aanvaarden het risico dat we op die internationale wereld, maar misschien ook nationaal, hè, als we zeg maar last organization standing, dat we dat niet doen. Maar ja, dan moet je over 2, 3, 5 jaar ook niet zeg maar treuren dat die organisatie niet toegerust is op dat werk. En daarom zeg ik, als ik kijk naar de afgelopen 30 plus jaar, hoe vaak er een systeemschok was en we het eigenlijk niet zagen aankomen, denk ik dat wij een prima verzekeringspolis zijn.
Ja. Want als Militaire Courant hebben wij de verschillende verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd op het gebied van defensie. En dat valt erg op dat er best een behoorlijk aantal partijen zijn die dat heel sumier hebben ingevuld. Maar een van de dingen wat toch op spitst inderdaad de 2% norm van de NAVO, van je nationaal inkomen wat je eraan besteedt. Is dat niet een... Ja, dat is een normbedrag, dat is helder. Maar hoe komt zoiets tot stand? Want het is toch, ja, je hebt een budget nodig, maar het gaat toch vooral om de spullen die je aanschaft en de diensten. Hè? Want, hoe gaat dat in zijn werk? Want jullie hebben de visie gepresenteerd en daar zit ook een soort onderbouwing bij van welk materieel en welk personeel je dan daarvoor nodig hebt.
Ja, nou ja, er zitten twee vragen vast. Hè. Hoe kom je aan 2%? Nou, dat is heel simpel. We hebben als land hebben een verdrag, hè, met een aantal landen een verdrag gesloten. Hè. Laten we dat dan de NAVO noemen. En daar zaten, nou, daar zitten zeg maar, daar zitten zeg maar benefits aan vast. Hè. We gaan gezamenlijk zorgen voor die veiligheid. En er zitten ook een aantal verplichtingen aan vast. Onder andere dat je bijdraagt naar rato van je economie. 2% van het bruto nationaal product van het land. Dus ja, daar hoef ik niks van te vinden. Dat verdrag is gesloten. Je kunt wel wat vinden van het feit dat je daar dan niet aan voldoet. Ik zou dat, als je het heel klein maakt. Ik ben zeg maar lid van de lokale voetbalvereniging en iedereen betaalt €15 contributie per maand en jij €5, ja. Dan vinden we daar wel wat van. Ja, zou dat dan niet ook van toepassing zijn als je zeg maar in de grote mensenwereld dit soort verdragen sluit? Nou, dat is allemaal gelopen zoals het is gelopen. Maar het idee dat je bijdraagt zeg maar naar rato is natuurlijk niet zo raar. Dan de tweede vraag is, als je dat geld dan besteedt, ja, wat ga je daar dan voor doen? Nou, daar is bijvoorbeeld binnen de NAVO heb je dan verdelingen gemaakt. Hè, de NATO Defense Planning Process, dat we niet allemaal hetzelfde doen. Dus dat is richtinggevend. Maar tegelijkertijd is ook richtinggevend de visie op de ontwikkeling van krijgsmachten naar de toekomst. En dan zie je dat een begrip als informatiegestuurd optreden een hele belangrijke is. Waarbij je informatie kan een middel zijn, sensor to shooter. Time moet je bijvoorbeeld reduceren. Je neemt iets waar. En wanneer kun je een effect creëren? Dat moet je met superieure commandovoeringssystemen zo kort mogelijk houden.
Mag ik er even wat over vragen? Want daar wordt dan een inventarisatie gemaakt, brainstorm sessies, analyses. En dan komt men er van, daar moeten we op inzetten.
Dus... Ja, en dat bedenken we ook niet alleen. Want we kijken natuurlijk nadrukkelijk wat er in een aantal toonaangevende landen gebeurt qua ontwikkelingen. Wat er bij potentiële tegenstanders gebeurt aan ontwikkelingen en hoe we dan zo competitief mogelijk een krijgsmacht kunnen vormen.
Dat lijkt me wel een heel dynamisch proces, ook tussen de verschillende krijgsmachtonderdelen, tussen de verschillende NAVO-staten. Er wordt ook gezegd dat wij als Nederland moeten ons op bepaalde dingen specialiseren. Nou, en sommige generaals zullen zich helemaal focussen op genie-doorbraaktanks, hè, dat ze graag willen dat daar juist in geïnvesteerd wordt. En anderen zullen weer andere dingen willen. Of, ja, kunt u een beeld schetsen van die discussie?
Natuurlijk heb je die discussie van specialisatie. Maar we hebben wel gezien dat we werken vanuit een brede basis. Dat zegt de defensievisie ook. Op de lagere tactische niveaus is het goed om zeg maar over eigen capabilities te beschikken. Die je zeg maar kunt aanwenden. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, nou weet je wat, we gaan de infanterie, we gaan de genie gaan we internationaal specialiseren. En Nederland doet dat niet. Oh, oké. Maar als we dus dan hoog water hebben en die genisten moeten zeg maar bijspringen, gaan dan de Bulgaarse genisten hier zijn om daar dan invulling te geven. Nou, dat is dan zo'n derde hoofdtaak voorbeeld. Maar ook als je het hebt over het vormen van capabilities voor de eerste hoofdtaak, ja, dat is een integratie Die moet je echt niet gaan splitsen. Tegelijkertijd zie je dat we bijvoorbeeld een aantal niche-capaciteiten hebben. Bijvoorbeeld, we zijn heel goed in grondgebonden luchtverdediging. Ja, dat moet je denk ik verder uitbouwen. Dus met een brede basis die op orde is, gaan we dan vervolgens kijken naar een aantal specialismen. Voor een deel ook komen we dan uit een verleden waarin we al een taak hadden van de NAVO. En hoe gaan we die dan verder zeg maar versterken?
Oké, duidelijk. Goed, ja, ik heb er wel een goed beeld zo van gekregen. Ik merk ook dat ik ook nog duizenden andere vragen heb. Maar gezien de tijd denk ik dat we nu daar toch even niet aan toe gaan komen. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Zijn er wellicht dingen waar u zegt van nou, dat wil ik toch ook nog wel echt even kwijt voordat we elkaar over een jaar pas weer spreken en dat we het dan niet over corona gaan hebben?
Ja, nou, er zijn nog wel wat, zaken. Nee, ik merk het ongeduld bij onze mensen om echt goed te worden in hun vak. Ja, daar hebben we echt wel een beetje geld voor nodig om dat te kunnen doen. En ik denk dat Nederland dat ook verdient. Ik denk dat onze collega's dat ook verdienen. Dat we zeg maar, de budgetten krijgen om daarin heel goed te worden. Wat ik tegelijkertijd, en daar ben ik echt super happy mee. Kijk, dingen duren vaak lang. Met name materieelsprocessen. Hè, want de collega's van de DMO die moeten die hebben zo'n heel traject moeten ze doorlopen om dan zeg maar naar vernieuwingen te gaan. Ja, ik zie dit jaar, en dat is dan misschien een mooi ankerpunt naar volgend jaar. Dit is voor mij het jaar van ontwikkeling en beweging. Tegen de verdrukking in, de verdrukking heet corona, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar als ik zie dat we belangrijke contracten hebben afgesloten. De MLU 97, de MLU Fennec. We gaan wat doen aan de Combat Net Radio's. We gaan wat doen aan de Panzerhaubitzes. Dan hebben we denk ik alles in place om de komende 10 jaar vooruit te kunnen. En dat kan ook allemaal nog mooier, want ik weet dat er een discussie loopt of we dan met de MLU 97 niet van 35 mm naar 50 mm hadden moeten gaan. Dat is allemaal waar, maar ontegenzeggelijk is die Infantry Fighting Vehicle 97 een van de beste van de wereld. Daar prijs ik me echt gelukkig mee. Tegelijkertijd zien we dat het Defensie Operationeel Kleedsysteem komt langzamerhand online. Daar hebben we een redelijke fuck-up gehad, zeg maar, in de aanbesteding. Maar we krijgen nu een interim gevechtspak. Ik zie de uitrusting uitgeleverd worden. Dus ik zie dat we eigenlijk gaan leveren waar we al zo lang op zitten te wachten. En dat is echt heel goed. Daarom heb ik ook gezegd, ik wil meer van dat. Ik wil ontwikkeling en beweging. Om uiteindelijk, en dat is ook wel een beetje mijn motto, hè, om vandaag beter te kunnen zijn dan gisteren. Morgen beter dan vandaag. Niet omdat dat een doel op zich is, maar om uiteindelijk te kunnen beschermen wat ons allemaal in Nederland dierbaar is.
Generaal, dat lijkt me heel passend om mee te eindigen. Generaal Wijnen, hartelijk dank vanaf de Kromhoutkazerne in Utrecht. Mijn naam is Jan Lauwers.
De Militaire Courant podcast wordt u mede aangeboden door Noventas Verzekeringen.